Wil ik nu lezen vanuit Zacharia 1, het vervolg, dus vers 18 tot en met 21. En sloeg mijn ogen op, en ik zag toe, en zie, vier horens. Toen vroeg ik de engel, die met mij sprak, wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heere mij vier smeden zien. Toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zeide, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar ze zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien.
Goedenavond, broeders en zusters. Wij vervolgen onze studie van Zacharia. We zijn toegekomen aan Zacharia 1, vers 18 tot 21, het tweede nachtgezicht. En dit tweede nachtgezicht is mijn ziens een voortzetting en een bekrachtiging van het eerste nachtgezicht. En dan met name van de verse 14b tot en met vers 15... waar de Heere zegt, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar ik ben zeer, en daar gaat het dan bijzonder om, maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken die, terwijl ik maar een weinig vertorend was, meehielpen ten kwade. De Heere is zeer verontwaardigd en toornig over de volken van deze wereld die Israël hebben kwaad gedaan. De Heere laat hen niet ongestraft vrij uitgaan. Dit tweede nachtgezicht laat ons zien hoe de heidenvolken van deze wereld door de Heere geoordeeld zullen worden vanwege de verdrukking en de vervolging en de verstrooiing van zijn geliefd volk, van zijn land en van zijn stad. Nu, datgene wat de volken Israël hebben aangedaan, krijgen ze op hun eigen bordje terug. Ze worden nu zelf verstrooid en verdreven en onder de voet gelopen. Bij de overdenking van die tweede nachtgezicht gebruiken wij de volgende indeling. We spreken over de horens, dat zijn de vijanden van Israël, in vers 18 en 19. De horens, de vijanden van Israël, vers 18 en 19. We spreken vervolgens over de drie smeden, het oordeel over Israëls vijanden. En dan ten derde spreken wij over de vierde smid, de redder van Israël, de Heer Jezus Christus. Goed, we beginnen dus met de horens, de vijanden van Israël. Leest u maar mee, vers 18. We gaan systematisch door de tekst heen. En zo willen we, zo de Heere wil, door heel het boek Zacharia heen kruipen en de tekst tot ons nemen, zodat we de boodschap van de Heere verstaan. Wij lezen met elkaar nu vers 18. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe. Nou, waarschijnlijk dat de profeet in meditatie verzonken was over wat hij in het eerste nachtgezicht gezien had. Hoe dan ook, spontaan of op aanwijzing van de tolk of de begeleidende engel, slaat hij zijn ogen op en ziet hij dit tweede gezicht. Het is volgens vers 8 nacht. Het zijn nachtgezichten. Het is donker, maar de profeet, hij is klaarwakker. Hij slaat zijn ogen op. Hij heeft zijn ogen wagenwijd open. En desondanks is het een innerlijke waarneming. En hij vraagt aan de tolk of de begeleidende engel die hem deze nachtgezichten bijstaat naar de betekenis van het beeld wat hij ziet. Vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Horens, broeders en zusters, zijn in de Bijbel een beeld van kracht, macht, hoogmoed en eigen dunk, eigen gerechtigheid. Zo lezen we bijvoorbeeld in de psalmen, in psalm 75. Ik, Asaf, zeide tot de hoogmoedige, wees niet hoogmoedig. Tot de goddeloze, hef de hoorn niet op. Hef uw hoorn niet op naar de hoge en spreek niet met trotse hals. En ook in 1 Koningen 22 lezen we dat Sitkia, de zoon van Kenaana, zich ijzeren hoorns had gemaakt. Hij zeide, zo zegt de Heere, hiermede met die ijzeren hoorns zult gij Aram stoten totdat gij hen verdelgd hebt. Dus hoorns zijn in de Bijbel een beeld van hoogmoed, eigen dunk, eigen kracht, eigen macht. Daarbij is het ook een beeld van wereldlijke machthebbers. Zo lezen we bijvoorbeeld in Daniël 7 vers 7 de volgende woorden. Daniël zegt, daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens, te weten wereldlijke machthebbers of koningen, zoals uit de tekst blijkt. Deze horens zijn een beeld, nogmaals, van hoogmoedige, eigendunkelijke, wereldlijke machthebbers. Nu zag Zacharia 4 horens. 4. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie 4 horens. Het aantal 4 zou je kunnen uitleggen als zijnde de 4 windstreken of de 4 uithoeken van de aarde die staan voor de universele wereldwijde vijandschap jegens Israël. Het wereldwijde antisemitisme. Van alle kanten is Israël, en onder Israël verstaan we de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Van alle kanten is Israël sinds haar verkiezing en sinds haar roeping belaagd en door de volken op de horens genomen. Echter, wanneer wij deze profetie in zijn historische context, het toenmalige verleden, uitleggen, dan moeten we zeggen dat met deze 4 horens de vijandige buurvolken van Israël worden bedoeld. De volken die aan Israël grensden. En in het verleden waren dat in het zuiden Edom en Egypte. In het westen waren dat de Filistijnen. In het oosten de Ammonieten en de Moabieten. En in het noorden Syrië of de Assyriërs en de Chaldeën, de Babyloniërs. Dat waren de buurvolken van Israël. Maar goed, bedenk, zoals we dat ook al in de voorgaande studie hebben opgemerkt, dat de profetische nachtgezichten van Zacharia verankerd zijn in de profetieën van de voorgaande profeten. En dan met name in die van Daniël. En het is opvallend hoe enkele van de grootste thema's van de vroegere profeten in een of andere vorm bij Zacharia terugkomt. Nu, met dat gegeven in ons achterhoofd lijkt het mij overduidelijk dat met deze 4 horens de 4 grote wereldmachten worden bedoeld, te weten het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. De wereldmachten die in Daniël 2 symbolisch worden voorgesteld door de 4 metalen van dat grote beeld in Daniël 7. Of in Daniël 2 en in Daniël 7 worden deze rijken voorgesteld door 4 dieren. Dat zijn de 4 wereldmachten die zouden opstaan totdat het koninkrijk van de Messias een einde zou maken aan alle wereldrijken. Daniël 2 vers 44, misschien kunt u het even opzoeken. Daniël 2 vers 44, daar lezen we een allerbelangrijkste tekst. Hou uw vinger bij Zacharia 1, en dan lezen we met elkaar uit Daniël 2 vers 44. Daniël 2 vers 44. Daar lezen we Daniël 2 vers 44. Maar ten tijde van die koninkrijken, die wereldrijken, zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het bestaan of zal het eeuwig bestaan. Ziet u dat? Nu, alle die in het verleden op enige wijze, in meer of mindere mate, hebben bijgedragen aan het lijden en de verstrooiing en de vijandschap en de wreedheid, jegens het uitverkoren volk van God, Israël, zal de Heere niet vrij uit laten gaan. Dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Nu zou je de vraag kunnen stellen of dit wel, zoals vers 13 zegt, van die goede en troostrijke woorden zijn. Immers, wat voor troost is er gelegen in de wetenschap dat er 4 wereldmachten, waarvan er 2 ten tijde van Zacharia nog moesten opstaan, en evenals hun 2 illustere voorgangers Israël zouden onderdrukken en verstrooien. Dat is toch zeer bedreigend, eerder bedreigend dan vertroostend. 2 van die rijken waren geschiedenis. 2 van die rijken moesten nog opkomen. En het ging toch om goede en vertroostende woorden. Dit is toch niet vertroostend te noemen. Nu, het vertroostende is hierin gelegen dat Israël niet geheel en al door deze wereldmachten verzwolgen zal worden, van de aardbodem zal worden uitgeroeid of van de kaart wordt geveegd. Nee, Israël zal blijven bestaan, terwijl al die andere wereldrijken van de aardbodem zullen verdwijnen. En dat zijn goede en vertroostende woorden voor de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En als wij terugkijken op die 2500 jaar geschiedenis, waarin Israël werd verdrukt en verbannen en opgejaagd, het ene na het andere land uitgezet, zonder dat zij van de aardbodem zijn verdwenen, zonder dat zij hun nationale identiteit hebben verloren, dan behoort ons dat, broeders en zusters, met een heilig ontzag te vervullen. We zien daarin de bewarende hand van de verbondsgod, de eeuwige, de Heere, zijn bewarende hand over zijn geliefd volk, de verwondering over Israëls voortbestaan en het gedeeltelijk herstel in het beloofde land behoort vandaag, na 1948, zoveel groter te zijn, die verwondering, als ten tijde van Zacharia. Het voortbestaan van Israël vandaag de dag, dat alleen, enkel en alleen te verklaren is door de bijzondere zorg en tussenkomst van de Heere, die gezworen heeft deze woorden. Nou, zoekt u het maar met me op. Een belangrijke tekst is Jeremia 31 vers 35 en 36. Jeremia 31 vers 35 en 36. Ik zal ervoor zorgen dat u geen kramp in de vingers krijgt, maar ik wil toch een paar teksten met u lezen. Ja? Jeremia 31 vers 35 en 36. Waar de Heer het onberouwelijk, het onveranderlijke karakter van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob met een zeer krachtige eed bevestigt. Let u goed op. Jeremia 31, 35. Zo spreekt de Heer die de zon overdag tot een licht geeft. Jeremia 31, 35. Die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts. Die de zee opzweeft dat haar golven bruisen. Wiens naam is Heere der Heerscharen. Nou, luistert u goed. Vers 36. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, Dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Met andere woorden, als er geen maan, geen sterren, als er geen zon meer is, oké, dan misschien. Maar we weten dat de maan, de zon en de sterren blijven totdat de Messias komt. De Heere heeft zelfs lang voordat deze wereldrijken opkwamen, zich onder ede aan zijn volk verbonden. De Heere heeft gezegd, want ik ben met u, luidt het woord van de Heer om u te verlossen, want ik zal alle volken, let u goed op, alle volken waaronder ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u, Israël, zal ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal ik u zeker niet vrij uit laten gaan, Jeremia 30, vers 11. En wanneer de geïnspireerde schrijver van Psalm 129 terugkijkt op het geheel van de heidense verdrukking, zegt hij over Israël, of over de vijanden van Israël, zij, de vijanden van Israël, hebben mij, Israël, ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan. Zeggen nu Israël, zij hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan, maar zij hebben mij niet overmocht. Overwonnen. Psalm 129, vers 1 tot 3. Maar mij hebben ze niet gebroken. Hoe ze ons ook tegenwerkten, ze konden ons niet voorgoed van de kaart vegen. Israëls nationale jeugdjaren waren, zoals we dat ook uit Hosea 11 vers 1 weten, dat was in Egypte. In Hosea 11 vers 1 zegt de Heer, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Met andere woorden, vanaf het vroegste begin, vanaf het allereerste begin, vanaf de roeping, de verkiezing van Israël, vanaf hun nationale geschiedenis, heeft de Heer zijn volk lief gehad. En toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En vanaf hetzelfde moment dat de Heere Israël zijn liefde verklaarde, begon de wereld haar te haten. Ja, vanaf het allereerste moment dat de Heere Israël zijn zoon, zijn eerstgeborene noemde, begonnen de volken haar te verdrukken en te vervolgen en plannen te beramen voor haar uitroeiing. Ja, vanaf haar vroegste ontstaansgeschiedenis hebben de ploegers genadeloos haar rug geploegd. Zij trokken hun voren, zegt de psalmist, wat een beeld is van geesteling, waarbij iemands rug totaal werd opengetrokken. Psalm 129, vers 3. Ploegers ploegden op mijn rug, zij trokken lange voren. En dat wordt over Israël gezegd. Maar ondanks dit hebben zij haar niet overwonnen. Israël is niet ten onder gegaan. Zij hebben mij niet overwonnen. In zekere zin is dat Israëls overwinningskreet. Zij hebben mij niet overmocht. Niet overmocht. We zullen met een paar reuzen stappen door de geschiedenis heen gaan om een stukje van die vervolging, van die diepe voren te ontdekken. Wat de jeugd in Egypte betreft, ik hoef het u niet eens vertellen, maar verschrikkelijk was de pijn van de geesteling, de afmattende slavernij, de hevige onderdrukking toen Egypte Israëls rug open ploegde. Maar wie had het uiteindelijk het zwaarst te verduren? Uiteindelijk was dat Egypte. Want zij werd door de Heere met 10 verschrikkelijke plagen van enorme omvang geslagen. Farao's legers gingen ten onder in de Rode Zee. Maar van Israël lezen we Hoe meer men het onderdrukte, des te meer vermenigvuldigde zij zich en bereidde zij zich uit. Egypte met al zijn wereldse macht heeft haar niet overwonnen. Israël is niet ten onder gegaan in Egypte. En wat te denken van al de vijandschap van de Canaanieten, van de Filistijnen, de Midianieten. En al die kleinere rijken die keer op keer de wapens tegen Israël hebben opgenomen. En wat te denken van de grote wereldmachten. Na verloop van tijd verschenen die grote machten op het wereldtoneel. Syrië, Assyrië, Babylon, de Meden, de Perzen, de Grieken, het Romeinse Rijk. Die elk op hun beurt Israël wreed vervolgd hebben. En verdrukt en lange diepe voren in haar hebben getrokken. Maar waar zijn al die wereldrijken nu? Antwoord, ze zijn verschrompeld. Ten onder gegaan, ze hebben opgehouden te bestaan. Israël daarentegen leeft. Zij hebben haar niet overwonnen. Israël is niet ten onder gegaan. En daarop volgde de wereldwijde diaspora verstrooiing. En je zou verwachten dat deze handvol mensen, verspreid over die grote oceaan van deze wereld, snel ten onder zou gaan en voor altijd onherkenbaar, onnaspeurlijk zou opgaan en verdwijnen in de volkenzee. Maar niets is minder waar. Israël heeft door al die duizenden jaren haar nationale identiteit behouden. Israël leeft. Tijdens de donkere middeleeuwen trokken de kruisvaarders naar het heilige land om het te zuiveren van de heidenen. Ze trokken van het westen naar het oosten. Met de roep, heb, heb. Een afkorting van het Latijnse, Hiero Solima, Perdita Est. Jeruzalem is verloren. En zij maakten zich in de naam van de kerk schuldig aan het uitmoorden van de hele Joodse gemeenschappen op een tocht naar Jeruzalem. Soms wel duizenden Joodse mannen en vrouwen en jongens en meisjes vonden op een werkelijk afschuwelijke manier de dood in de naam van de kerk. Keer op keer heeft het afvallig christendom zijn ijver voor de Joodse Messias, die heeft opgeroepen je vijanden lief te hebben, hele Joodse gemeenschappen uitgemoord. En toch, Israël leeft. Zij hebben haar niet ten onder doen gaan. En toen volgden de donkere jaren, 30, 1940, 1945, waarin een zoveelste poging is gedaan om het volk van Israël van de aardbodem uit te roeien. Verhullend werd dat toen de ontleuzing genoemd. Het onbevattelijke kwaad wat toen is gedaan, kent haar gelijke in de geschiedenis niet. 6 miljoen mensen, Joden, nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, dat volk waaruit de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen, zijn toen op beestachtige wijze in de gaskamers van het Derde Rijk om het leven gebracht. Vergast met Sikon B, om vervolgens in de ovens te worden verbrand. En toch, wonder boven wonder. Israël leeft. Ja, zij leeft voor het overgrote deel in haar eigen land, in Eretz Israël. Waar momenteel, sinds afgelopen jaar, pas sinds afgelopen jaar, meer dan 6 miljoen Joden wonen. Sinds afgelopen jaar. En nog is aan het lijden van Israël geen einde gekomen. We zien vandaag de dag een toenemend antisemitisme. Israël komt opnieuw in het vuur van de verdrukking, wat in de Bijbel wordt genoemd de tijd van Jacobs benauwdheid. We lezen in Zacharia 12 en Zacharia 14 dat de volken, de verenigde volk of de verenigde naties, tegen Jeruzalem ten strijde zullen trekken. Kom, laten we haar met een laatste genadeslag van de aardbodem wegvagen. De psalmist zegt het zo. Tegen uw volk smeden zij een complot. Ze spannen tegen uw lieveling samen en zeggen, kom, wij verdelgen dit volk. Israëls naam zal nooit meer genoemd worden. Psalm 83, vers 4 en 5. Echter het antwoord van het behouden overblijfsel, wat verlost zal worden door de plotselinge verschijning van de Messias, zal zijn, ik zal niet sterven, maar leven, en de daden van de Heere verhalen. Zij hebben mij niet overwonnen. Israël is onverwoestbaar. De struik mag weliswaar branden, maar verteren doet hij niet. En waarom niet? Omdat de Heere gezegd heeft, want ik ben met u, luidt het woord van de Heere, om u te verlossen. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, onder al die volken, met al die volken, voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Jeremia 30, vers 11. Jeremia 30, vers 11. Is het u trouwens opgevallen dat er in vers 19 gesproken wordt over Juda en over Israël en over Jeruzalem? Het gaat hier om het geheel van Gods uitverkoren verbondsvolk, alle lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, het gehele uitverkoren volk van God. Nou, tot zover de betekenis van de horens. Belangrijk dat we dat helder hebben, wat er met die horens bedoeld worden. Ten tweede, de vier smeden. De vier smeden. Of de drie. Maar die vierde heeft een bijzondere positie, maar daar kom ik zo op. Lees er maar mee, vers 20. Vervolgens deed de Heere mij vier smeden zien. Vier smeden. Letterlijk wordt er over werklieden gesproken, werkmannen. En dan in het bijzonder kan het gaan om een metaalbewerker, ook zou het kunnen gaan om een timmerman of een steenhouwer. Het gaat hier in ieder geval om mensen die zware arbeid verrichten. En als Zacharia ze in zijn nachtgezicht ziet verschijnen, lijken ze met hun gereedschap in de hand klaar te staan om hun werk te kunnen beginnen. Vers 21, toen vroeg ik, wat komen deze doen? We hebben de horens gezien, nu de smeden, wat komen die smeden doen? En hij zeide, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar zij, deze smeden, zijn gekomen om hen, de horens, te verschrikken. Om neer te slaan de horens van de volken die hun hoorn hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Wat komen deze doen? Nou, het antwoord op deze vraag begint feitelijk met een herhaling van wat ook in vers 19 wordt gezegd, namelijk dat de horens Juda, Israël, Jeruzalem verstrooid hebben. Maar daar wordt nu iets bijzonders aan toegevoegd. Het gaat niet om zomaar een verstrooiing. Nee, ze zijn ongenadig hard te werk gegaan. Er staat in vers 21, niemand kon zijn hoofd opheffen. Daarmee wordt de intensiteit, de verschrikking, de vernedering van de verstrooiing weergegeven. Niemand had nog levensmoed, met andere woorden. Niemand die zijn hoofd kon opheffen. Letterlijk staat er zelfs, en wel in die mate, het was zo ernstig, op zo'n verschrikkelijke wijze, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Zo zwaar woog de verdrukking op hen. Vers 21b. Maar zij, deze smeden, zijn gekomen om hen, deze horens, te verschrikken. Om hen de stuip op het lijf te jagen. Om neer te slaan de horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, de bevolking, om het te verstrooien. De vraag is nu natuurlijk, wie zijn deze smeden? Wie zijn deze smeden? Als eerste zou ik willen zeggen dat deze smeden staan, broeders en zusters, voor de goddelijke oordelen over de vijanden van Israël. Dat is het eerste. deze smeden staan voor de goddelijke oordelen over de vijanden van Israël. Anders gezegd, het zijn symbolen van de werktuigen die de Heere gebruikt heeft om de vijanden van Israël te oordelen. Het beeld van de vier smeden die tegenover de vier horens staan, betekent niet alleen dat de Heere voor elke vijand van Israël een tegenmacht heeft om hen uit te schakelen en machteloos te maken, maar het betekent ook dat de Heere de ene wereldmacht doet opkomen en gebruikt om de andere wereldmacht uit te schakelen, machteloos te maken en weg te vagen. Het Medo-Persische Rijk heeft immers de hoorn van het Babylonische Wereldrijk afgestoten. Het Griekse Wereldrijk heeft de hoorn van het Medo-Persische Rijk afgestoten. Het Romeinse Wereldrijk heeft met overweldigende macht de hoorn van het Griekse Wereldrijk afgestoten. Nu let op, dat Romeinse Rijk, het meest verschrikkelijke van alle, functioneerde niet alleen als de smid om het Griekse wereldrijk machteloos te maken, maar in relatie tot Israël en in relatie tot de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, bestaat het Romeinse Rijk nog steeds als de laatste van de vier horens. Immers, de Bijbel leert dat in het laatst der dagen, kort voor de lichamelijke wederkomst van Christus op aarde, dit herstelde Romeinse Rijk, onder aanvoering van de door Satan bezeten mens der wetteloosheid, de Antichrist, de grootste vervolging en verdrukking van Gods volk zal plaatsvinden. De climax van al het lijden van Israël is de grote verdrukking, de tijd van Jacob's benauwdheid. De Heer Jezus sprak daarover in Matteüs 24, toen hij zei, er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. Een grote verdrukking, waar de antichrist en alle antimachten het bijzonder hebben gemunt op Gods oogappel Israël. En het is met het oog op deze grote verdrukking, de tijd van Jacob's benauwdheid, dat Daniël zegt, en daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk, het had grote ijzeren tanden, het at, vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige, en het had 10 horens. Aanblijkens vers 24 zijn dat 10 machthebbers, 10 koningen. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt, en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak, godslasteringen. Met andere woorden, in die dagen, wanneer de kracht en de hoogmoed en de meedogenloze vreedheid en godslastering van deze wereld zijn hoogtepunt bereikt en zich centreert in 1 persoon, de antichrist, dan zal het moment gekomen zijn dat de horens van deze volken eens en voor altijd wordt afgebroken en machteloos gemaakt. En daar is die derde of die vierde smid. Die vierde smid, die laatste smid, maar nu met hoofdletters geschreven, zal dan het wereldtoneel betreden. Hij wordt weliswaar in de tekst niet speciaal onderscheiden, maar wanneer wij schrift met schrift vergelijken, blijkt hij niemand minder te zijn dan Yeshua HaMashiach, de Heere Jezus Christus. Hij zal onverwachts, hij zal plotseling verschijnen, om gericht te houden over de aarde. Leest u maar mee, Daniël 7. Daniël 7, vers 13 en 14. Daniël 7, vers 13 en 14. Daniël 7. Ik, dat is Daniël. Daniël 7, vers 13. Ik, Daniël, bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen. Weet u, dat is niemand minder dan de Heere God. En men leidde hem voor deze, namelijk om officieel bekleed te worden met koninklijke waardigheid en machtsmiddelen, kort voor zijn komst met de wolken om zijn koninkrijk te stichten. Vers 14. En hem werd heerschappij gegeven, en eer, en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Weet u, de hoorn Babylon wordt verbroken door de smid Medo-Perzië. De hoorn Medo-Perzië wordt verbroken door het Griekse wereldrijk. De hoorn van het Griekse wereldrijk wordt verbroken door het Romeinse wereldrijk. En de hoorn van het herstelde Romeinse Rijk wordt verbroken door de smid der smeden, de koning der koningen, de timmerman uit Nazareth, de Heere der Heren. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. De Heere zelf staat garant voor het voortbestaan van Israël. Broeders en zusters, laten wij ons in antwoord op deze woorden onderzoeken op elk vleugje antisemitisme. Elk vleugje antisemitisme in ons eigen leven. En dat aan de Heere belijden als zonde. Als fout. De Heere zei tegen Abraham: wie u, dat is Israël, vervloekt, zal ik vervloeken. En tegen hen roept de Heer de smeden op, op hen op het aanbeeld van zijn toorn te oordelen. Maar hij zegt ook: ik zal zegenen wie Israël zegenen. Ik hoop dat u tot die laatste categorie behoort, dat u Israël zegent door voorbeden, door alles in het werk te stellen om hen te bereiken met de boodschap van Yeshua HaMashiach. Dat u om de vrede van Jeruzalem bidt. En dat u hen ook met uw geldelijke gaven ondersteunt. De prediking, de verkondiging van het evangelie. Mogen de Heere u zegenen in uw liefde voor Israël, opdat hij u zal zegenen. Tot zover de overdenking vanavond. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.